Dan, opgegroeid in Leiden, gestudeerd in Utrecht, hier is vlakbij. En we hadden vaak huisartsgeneeskunde hier in de beeld, zat huisartsenopleiding. Dan hadden we de vakken, dus ik ben hier ook wel doorheen gefietst. Ben getrouwd, toen naar Amersfoort gaan wonen en langzaam de trek toch naar het oosten aan het maken. Nu dus in Hummelo aangekomen en wie weet waar het spoor verder toe leidt. Ik zat na te denken over vandaag. En vandaag is eigenlijk een bijzondere dag. Want er komen allerlei dingen samen. Ismaël viert de Ramadan. Isaac viert Purim. En wij als gemeente zijn bezig met Palmpaasen. En we zongen net dat lied van die Hosanna. Hij die komt in de naam van de Heer. En toen moest ik denken aan een stuk wat ik pas in Openbaringen las. Het is allemaal nog inleiding hoor. En dat lees je in Openbaring 7. En dat is een bijzonder stuk, want als je Openbaringen leest, moet je goed opletten naar wat Johannes hoort en wat hij vervolgens ziet. En dat is verschillend. Kennen jullie een voorbeeld de Openbaringen van iets wat hij hoort en vervolgens ziet wat anders is? Ik kijk naar een boekrol, die is open. Johannes zag een boek die dicht was en hij hoorde. Die is waardig de boekrol te openen en hij hoorde
de
stem en die zei, het is de leeuw van Juda.
Amen.
Hij hoorde de leeuw van Juda en hij keek en wat zag hij? Een lam als geslacht. Hij hoort het een en ziet het ander. Nou, dat moet je opletten als je Openbaringen leest, want dat zie je daar meer. En in Openbaring 7 gebeurt dat ook en daar hoort Johannes de mensen die verzegeld worden met het zegel van de Heer. Die de naam van God op hun leven geschreven krijgen. En dan hoort hij 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam. Dat hoort hij. En vervolgens ziet hij iets. En wat ziet hij dan? Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stonden voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En hier zie je dat het Joodse volk en de gemeente heel erg met elkaar vervlochten zijn geraakt. Johannes hoort de stammen van Israël en hij ziet Gods gemeente die bestaat uit elke stam, volk en taal. Wauw, nou kunnen we naar huis. Maar dat wilde ik niet als kernboodschap met jullie delen. Ik wil het hebben met jullie over Esther, want het is Purim. En met Purim denken we aan die gebeurtenis die lang geleden gebeurde in Iran, in Perzië. Over Mordechai, die daar zich ontfermde over zijn nichtje en als een vader voor haar was. Over Esther, die dat nichtje was, die mooi van uiterlijk was. En over een koning, Ahasveros, die zijn vrouw liet afzetten. En toen een nieuwe prinses, nieuwe koningin zocht. En we kennen die geschiedenis dat Esther wordt aan het hof van de koning, komt ze. En ze mag daar de koningin worden van Perzië. Een enorm rijk, echt ontzettend groot. En dan is daar op een gegeven moment iemand die opstaat. Zoals Psalm 2 dat zegt, die opstaat tegen de Heer en zijn gezalfde. En dan is daar Esther die zegt, kom ik om. Nou, kom ik om. En die besluit te gaan, te pleiten en op te komen voor dat volk. En dat is eigenlijk een geschiedenis die gaat over moed. Die gaat over spannende dingen, over bedreigingen, over dingen die jou... Die de geloofsgemeenschap, die Gods volk bedreigen. En dan moedig zijn en opstaan. En ik dacht na over moed. En toen dacht ik, ja, ik wil het eigenlijk niet met jullie hebben over allerlei bedreigingen die op ons afkomen. Ik bedoel, die zien we allemaal wel. Daar hoeven we het niet over te hebben. Maar wat we nodig hebben is ruggengraat. Is moed. Is kracht om in deze tijd te staan. En te weten... Wat onze roeping is.
Amen.
Amen. En daarom wil ik met jullie naar Romeinen hoofdstuk 8. In die Romeinenbrief, man, dat is me een brief. Dat is een brief die Paulus schrijft naar een gemeente in Rome. Daar zijn heel veel niet-Joden tot geloof gekomen. En je ziet eigenlijk dat die gemeente wordt steeds meer heidenen. Mensen die niet tot het Joodse volk behoren. En dan is daar eigenlijk een beetje de vraag in Rome. Van, ja, maar hoe zit dat dan eigenlijk met die Joden? Hoe zit dat nou met dat Joodse volk? Hebben zij nou afgedaan? Of zijn ze nog steeds Gods verbondsvolk? Hoe zit dat nou? En wat die hele Romeinenbrief doet, is eigenlijk zeggen, daar begint hij mee. Alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. De Joden hadden de wet. En uit de wet blijkt overtreding. En blijkt dat ze Gods genade nodig hebben. En de niet-Joden, wij Romeinen, zou je haast kunnen zeggen, hebben ons geweten. En ons geweten maakt duidelijk dat wij tekortschieten, dat wij falen. En die hele Romeinenbrief gaat dus over, hoe zit dat nou met het Joodse volk? Met de gemeente? Hoe zit dat? En de kern is, in Jezus Christus is er verlossing voor Jood en Heiden. En dan heb je die hele geschiedenis van die olijfboom. Dat verhaal waarin staat dat God takken heeft weggenomen om takken te enten. En ik hoorde laatst een Joodse zanger, en die is ook christen, die gelooft in Jezus, de Messias. En die zei, ja, mensen zeggen soms tegen mij, oh geweldig, jij bent Jood, jij gelooft in Jezus, de Messias. Oh, dat is echt super. En toen zei hij, nou, helemaal niet. Ik bedoel, jij als niet-Jood bent geënt in de olijfboom. En ik als Jood moest opnieuw worden geënt. Besef je goed dat wij allebei geënt zijn op die olijfboom? Nou, dat vond ik mooie, nederige woorden van die Joodse boeren. En in dat hele hoofdstuk, in dat hele verhaal, gaat het dan over dat we gered zijn door genade. Niet door onze inspanning. Niet door wat wij zelf doen, doordat wij zelf als Jood proberen de wet te houden. Of doordat we als heiden proberen het helemaal goed te doen, volgens wat ons geweten ons ingeeft. We worden gered doordat Jezus naar ons toe komt. We hoeven niet naar de hemel op te klimmen. Maar Jezus is naar beneden naar ons toegekomen. En waarom doet hij dat? Waarom heeft hij dat gedaan? Omdat hij van ons houdt. En dat lezen we in Romeinen hoofdstuk 8. En dat wil ik een paar versen gewoon uit voorlezen. Want dan gaat het over dingen die op een gegeven moment ook tegen kunnen gaan zitten. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Romeinen 8, en ik lees vanaf vers 31. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die voor ons pleit. Wauw. God heeft ons zo lief dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. Dat Hij met Hem ons alle dingen schenkt wat we nodig hebben. En dat God pleiter aan zijn rechterhand heeft, Jezus Christus die voor ons pleit. Dat als wij struikelen, als we fouten maken, als we zondigen, dan zit Jezus daar. En die zegt, kijk, ik heb de zonde weggedragen. En daarom mogen wij met vrije toegang komen bij de troon van de genade. En dan gaat hij verder. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Nou, als ik de tegenstander was, dan zou ik denken, nou, dat gaan we eens proberen. Hoe kan ik deze man, deze vrouw scheiden van de liefde van Christus? En ik laat mijn geweer, en ik rit, en ik schiet eens even wat verdrukking op de gelovigen af. Bam! Brengt dat scheiding? Nee. Benauwdheid dan? Nou, dan ga ik de gelovigen eens even onder druk zetten. Ik ga ze laten vervolgen. Honger. Naaktheid, gevaar of het zwaard. Al die dingen kunnen ons niet scheiden van ons liefde. En dan schrijft Paulus, zoals geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Waar de tegenstander probeert ons te scheiden van de liefde van Christus, staat daar: maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Ik ben begonnen met een tekening hier. En ik heb een persoon getekend. Die persoon gaat ergens naartoe. En zoals je ziet gaan we een drie punten preek doen. En de kern, wat je in de Romeinenbrief ziet, is dat het gaat om liefde. Wat maakt dat wij ruggengraat hebben? Wat maakt dat wij stevig kunnen staan, dat we kunnen stand houden? Dat is de liefde van God. En die liefde, die is dichtbij gekomen. En ik wil met je eens even terug naar je jeugd. Misschien kun je herinneren dat je als kind wel eens bang was. Waar was je als kind bang voor? Lag in je bed en toen. Wat waren dingen waar je als kind bang voor was? Roep eens wat.
Mijn vader.
Oh, die had ik niet zien aankomen. Uw vader, ja. Zijn er andere dingen waar jullie bang voor waren als kind?
Voor de buurman.
Voor de buurman. Ik hoorde ook spin ergens.
Smiegel.
Spin? Smiegel, ja, dat hij onder je bed zou zitten.
Oh.
Als kind ben je soms bang. En nou zegt de Bijbel dat liefde ons ruggengraat geeft. En dat lees je ook in de eerste brief naar Johannes. En ik lees dat even kort, dat zei 1 Johannes 4 vers 18. Daar staat: de liefde drijft de angst uit. Dus als je bang bent, dan is liefde de oplossing. Dus als je bang bent voor je vader, voor de buurman, voor spin, voor smiegel, dan is liefde de oplossing. Als je nou als kind in je bed ligt en je bent bang, en dan roep je... Ja, als je bang bent voor je vader, zal het niet gaan, maar dan roep je misschien naar je ouders. Ik ben bang. En dan roep je je vader en moeder terug. Ja, liefde. Is dan je angst weg? Is het kennen van liefde een reden om angst te verdwijnen? Nee. Liefde komt dichtbij. Als ik terugdenk aan mijn eigen jeugd, wanneer verdween mijn angst? Als ik bang was... Dan kwam mijn moeder naar boven, dan ging ze naast mijn bed zitten, of eigenlijk op mijn bed. Dan legde ze even zo de hand op mijn rug en dan hadden we even zo contact. Dan zei ze: waar ben je bang voor? En dan vertelde ik dat. En dan zei ze: ik hou van je. Zullen we samen voor binnen? En dan waren we samen. En dan verdween de angst. Wat wil ik daarmee zeggen? De liefde komt dichtbij. Maakt contact. Punt 1. Het is nabijheid. Het is dat je weet, God is bij me. Hij is, zoals mijn moeder, dichtbij en maakt contact. Nabijheid. En het is belangrijk dat we ons beseffen dat God elk moment van ons leven, bij dag en bij nacht, nabij wil zijn. Dichtbij wil zijn. Dat is iets waar we ons zorgen over maken, waar we bang voor zijn. En dat het niet een rationeel dingetje is dat je weg kan denken of om kan denken, maar dat zijn nabijheid maakt de angst verdwijnt. En dat heeft iets te maken met ook praten met elkaar, vertrouwde omgang, met elkaar omgaan. Je zorgen delen, je vreugde delen. En dat is iets wat je elk moment van je leven kan oefenen. Als ik kijk naar de tijd die voor ons ligt en ik neem de woorden van Jezus serieus, dan zegt hij: voordat ik kom, zullen er een paar dingen gebeuren. Zullen dingen op aarde gebeuren? Aardbevingen, hongersnood, oorlog. Er zullen dingen gebeuren met jullie als gemeente, vervolging, je zult uitgeleverd worden, mensen zullen denken dat ze God eren door jullie, enzovoorts. En hij zegt, er zal iets gebeuren met Jeruzalem. In de tempel zal de mens van de wetteloosheid zichzelf uitroepen. Het zijn dingen die voor ons liggen en waar je bang van zou kunnen worden. Maar Romeinen 8 zegt, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. En God is erbij. Hij is nabij. En ik wil met jullie naar Haarlem. In Haarlem was een jong meisje. Dat groeide op in de voordagen van de Tweede Wereldoorlog. En haar vader was een diepgelovig man. Hij had een horloge, winkel. En ze begonnen samen de dag met gebed. Hij was er voor de mensen in Haarlem. Hij steunde ze. Hij gaf ze advies en raad. En ze lazen ook samen de Bijbel. Ze lazen Psalm 122, waar staat, bid voor de vrede van Jeruzalem. En dat deden ze bij hen thuis. Op een gegeven moment ging het over dat als je Jezus volgt, dat je te maken kunt krijgen met vervolging. Met lijden. En toen zei dat meisje tegen vader, pap, ik weet het niet hoor. Ben ik wel in staat om voor Jezus te lijden? Zal ik dat kunnen? Ik vind dat moeilijk. En toen zei haar vader, en ik hoorde haar naam net al even noemen, die zei, Corrie, als wij met elkaar een treinreis gaan maken, op welk moment krijg jij dan van mij een treinkaartje? Is dat 3 weken voordat wij met elkaar die treinreis gaan maken, geef ik je dan een treinkaartje? Nee, papa. Als wij op een station in Haarlem staan en de trein komt aanrijden, dan krijg ik een treinkaartje. Nou, zei haar vader, zo is het ook met God. Op het moment dat je het nodig hebt, zul je het ontvangen. Op het moment dat je moed nodig hebt, dat je geloof nodig hebt, dat je kracht nodig hebt, zul je het ontvangen. En je hoeft niet bang te zijn voor wat er allemaal gaat komen. Want zoals ik met je ben, zo is de Hemelse Vader met je. Nabijheid. Nabijheid. En je ontvangt het dus als je het nodig hebt. Nou, nabij. Ik ga toch mijn 3 punten even opschrijven. Dat is dus relatie. En dat heeft alles te maken met vertrouwde omgang. Vertrouwd zijn met God. En dat geeft je ruggengraat. Dat geeft je kracht om te staan. En het bijzondere is dat je in de Bijbel telkens ziet dat er mensen zijn die weten, God is nabij, hij is mijn vader en ik mag vertrouwd met hem omgaan. En dan kan ik moeilijke dingen aan. En dat brengt me bij het tweede onderdeel van wat ik met jullie wil delen. Dat is namelijk stand houden. De Efezebrief is zo mooi, hè? Het gaat over zitten, wandelen en stand houden. Het begint met Gods liefde, het begint met zijn genade voor ons, dat we vergeven zijn, dat we rechtvaardig zijn, dat we geliefd zijn. En vervolgens gaat het over wandelen, leven en dan gaat het over stand houden. En Esther is zo iemand die kan stand houden. En ik wil haar geschiedenis een paar dingen uit aantippen. Het eerste is dat we als christenen soms denken dat als we ergens werken of in een buurt komen wonen, dat we dan direct moeten zeggen dat we christen zijn. Maar dat kan best wel helpen, omdat als je het niet direct zegt, het soms een drempel opwerpt om er later over te praten. Toch zit er in het verhaal van Esther een bijzondere opmerking. Mordechai, haar neef, die zegt namelijk tegen Esther, Esther, vertel niet dat je bij Gods volk hoort. Hou je Joodse identiteit verborgen. Dat is wel grappig, want met Purim gaan de mensen op straat verkleed. En dat is vanwege deze opmerking. Dus een soort carnaval in Jeruzalem, iedereen verkleed, omdat ze de identiteit verborgen houden. Het advies van Mordechai aan Esther is, hou je identiteit verborgen. Als ik daarover nadenk, dan kom ik op een one-liner. Die had ik in de auto net kwam niet er mooi uit. Kijk of dat nu ook lukt. It's not necessary to tell everyone that you are a Christian. But it is essential to always act like a Christian. Het is niet altijd nodig om te roepen, te toeteren, roeptoeteren dat je christen bent. Maar het gaat erom dat je wandelt en leeft als een christen. En als het moment daar is, zal God deuren openen om te getuigen van de hoop die in je is. Net zoals die Daniel en zijn vrienden in een academische wereld werd zichtbaar dat zij hoorden bij het volk van God. En zo is dat ook met Esther. Het wordt zichtbaar dat zij bij God hoort, met hem wandelt en een bijzondere roeping heeft. Zonder dat ze daar nou heel veel woorden aan hoeft te geven. Het eerste wat mij opviel bij het lezen van Esther. Het tweede van Esther, dat weet je vast, is dat de naam van God nergens genoemd wordt. Hè? God wordt niet genoemd in het boek Esther. Maar wie wel genoemd wordt is Mordechai, wordt het meest genoemd. De tweede die daarna genoemd wordt is Esther. En de derde die vaak genoemd wordt is de koning. En dat zie je hier. Je ziet een persoon en je ziet er iemand die zich verheft. Dat zie je telkens terug in de Bijbel. Dat er weerstand is, dat er macht is die opstaat, die als een draak probeert de vrouw angst aan te jagen, te verslinden, zoals Openbaring dat perspectief geeft. En het verhaal van Esther is dat Haman. En Haman wil graag de grootste zijn, wil graag geëerd worden, wil graag dat iedereen voor hem buigt. En iedereen buigt ook voor hem. Behalve Mordechai. En Esther zal misschien ook niet gebogen hebben, maar Mordechai staat specifiek. Hij buigt niet. Omdat hij alleen buigt voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. We hebben het net ook gezongen. Ik pionier en beleid. Ik ben het Heer in dit huis. Als gelovigen hebben we teruggegaan. Wij buigen niet. Wij zijn van die vervelende, eigenwijze mensen. Die dat als de wereldraad iets eist. En de VN straks gaat zeggen, dit moet je doen. Zijn wij van die vervelende, eigenwijze rikken die zeggen, maar wij buigen niet. Want wij buigen alleen voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Mordechai is zo iemand. Die heeft die rug gegaan en hij buigt niet. En Haman, ai, die krijgt een hekel aan Mordechai. Je komt er bovendien achter dat Mordechai een Jood is. En besluit dan dat hij dat hele Joodse volk wil ombrengen. De koning laat dat doen. Hè? In een onoplettende bui zegt hij tegen Haman. Ja, dat is goed. Die wet is prima. Voer maar uit. Zonder dat hij navraagt om welk volk het überhaupt gaat. Van de koning. Het zo vertrouwen in zijn onderdanen. En nou goed. Dat nieuws bereikt Mordechai. Hij scheurt zijn klederen, rouwt en loopt dan voor het paleis van de koning. En Esther ziet dan haar neef met gescheurde klederen daar rondlopen. En die laat dan een boodschap naar hem brengen van Mordechai, waarom loop je er zo bij? Weet je het dan niet? Laat Mordechai terug antwoorden. Dat er een kwaad plan is dat ons hele volk wil uitroeien. Heb je dat niet gehoord? En dan ontstaat daar een gesprek en komt het er uiteindelijk op neer dat Mordechai tegen Esther zegt: Esther, jij bent misschien wel op deze positie omdat jij van invloed kan zijn. God wil namelijk redding brengen voor zijn volk. En als jij het niet doet, dan zal God via een andere route redding brengen. Want we kennen de profeten. Dat God zijn volk zal thuisbrengen, dat hij het zal redden. Het staat in de boeken geschreven. En Esther, jij mag hierin een rol spelen. En Esther denkt daarover na. Die zal daar mee gestreden hebben, mee geworsteld hebben. Die zal gedacht hebben: ja, Mordechai, ik weet niet of ik de moed heb om in die trein te stappen. Ik weet niet of ik dat aan kan vervolgd worden. Ik heb het leven lief. Ik hou van het leven. Ik wil niet dood. Maar dan besluit ze op een gegeven moment: Oké, er is meer aan de hand dan wat ik met mijn ogen kan zien. Er is een God in de hemel die mij hoort en ziet. En hij heeft het laatste woord. En ze besluit haar leven, dat lees je niet, maar dat is wel wat ik zie. Ze besluit haar leven te leggen in de handen van die God. En ze zegt: Oké, ik ga naar de koning om te pleiten voor het volk. En kom ik om, dan kom ik om. En ze geeft Mordechai de opdracht om het hele volk 3 dagen lang te laten vasten. Nou, je kent de geschiedenis. God draait het om. En hij gebruikt Esther in deze tijd. En de woorden van Mordechai kloppen. Ze is voor deze tijd bestemd. Dat patroon zie je telkens terug. Je ziet dat bij Daniel en zijn vrienden. Ook een beeld wat staat. En ook iemand die zegt: buigen moet je. En ze buigen niet. Omdat ze weten: God geeft mij ruggengraat. En ze zeggen tegen die koning: wat rijd jij?
Nee.
Oh. Ze zeggen tegen die koning: wij buigen niet. En al komen wij om, kom ik om, dat zeggen ze bijna letterlijk: wij buigen niet, want u bent bij mij. Oké. Maar vandaag. Ik stuurde gisteren een appje naar een collega van mij die in Israël dermatoloog is, dat ben ik ook. En ik wenste haar een vrolijke Purim. En toen appte ze terug: dankjewel. Niet echt reden om feest te vieren. Toen dacht ik: ja, dat is ook zo. En we zien ook vandaag weer een Haman opgestaan. We zien een Ismaël die Isaac plaagt. We zien een Esau die een diepe haat heeft naar Jacob. We zien een Haman die als een Hamas besluit te willen moorden en doden. En dat Persische Rijk is er opnieuw. Ik weet niet of je het gevolgd hebt in het nieuws afgelopen week. Grote militaire oefening in de Noord-Indische Oceaan. 3 grote machten, China, Rusland en Iran, hebben samen een grote militaire oefening gedaan. Zuid-Afrika was betrokken. Die mochten als spectator aanwezig zijn. En we zien opnieuw dat die machten zich zo bewegen om op te staan tegen God en zijn gezalfde. Ja, kun je zeggen: ja, maar Israël doet allemaal dingen die ook niet. Ja. Ja. Maar zijn belofte blijft staan. En hij zegt: Jeruzalem, Zachariah, zal een stad zijn waar de volken naar op zullen trekken om proberen die stad weg te doen. En dat zien we keer op keer gebeuren. Hitler probeerde het, die had mooie deals met de grote mufti van Jeruzalem. Dat plan is niet gelukt. En opnieuw zien we het gebeuren, dat nu dat gebeurt. Persische Rijk zien we opnieuw. Maar waar is de koning? De koning bij wie Esther pleit. De koning die besluit het lot om te keren. Waar is die? Is dat niet?
Nee.
de koning, bij wie we mogen pleiten. En waar is dan Esther? Is Esther hier? Ja, ik denk het ook. Ik denk dat Esther hier is. Om te pleiten, te bidden, misschien wel te vasten. En te zeggen, Heer, breng redding. Open de ogen van uw volk, opdat ze uw Messias, uw hel mogen zien. En we zien bijzondere dingen gebeuren. Wie oren heeft, die horen. Afgelopen week is er een nationale dag van gebed geweest in Jeruzalem. Unity, eenheid. En Joden van allerlei ways of life zijn naar de muur gekomen om daar samen te bidden. En het Shema uit te spreken. Hoor, o Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. En Jezus zegt in Matthäus 23, en daar hebben we van gezongen. U zult mij, dan heeft hij het over Jeruzalem, en hij spreekt dus tot Jeruzalem. Jeruzalem, u zult mij niet meer zien, totdat, Matthäus 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeet doodt en stenigt, die naar u toe gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt, onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u zult mij vanaf nu aan niet zien, totdat u zegt, Baruch haba, Hashem Adonai. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Ja, misschien gaan we het meemaken. Misschien wel onder de regering van Netanyahu. Dat ze zullen uitroepen, we weten het niet meer. Heer, we verwachten het van u. Dat ze zullen uitroepen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Spannende tijden. Misschien dat het ook wel weer voet inkakt. Maar wellicht dat het doorzet. We gaan het meemaken. Wat ik jullie mee wilde geven vandaag, is dat er van alles gebeurt om ons heen. Dat we allerlei dingen zien die in de Bijbel overzegd zijn. Maar dat we daar hoop door mogen ontvangen. Dat we mogen ontvangen dat God zegt, ik ben met je. Dat we niet bang hoeven zijn, maar dat God zegt, ik zal bij je zijn. Je mag een vertrouwde omgang met mij hebben. Je mag met mij praten, je zorgen delen, je problemen delen, want ik hou van je. En als je bang bent, dan kom ik dichtbij. Dan kom ik naast je op het bed zitten. Dan wil ik je troosten door mijn Heilige Geest, de trooster. Dan wil ik je nieuw perspectief geven. En dan wil ik je een kus op je hoofd geven. Het bijzondere is dat wij een kusje terug mogen geven. Onze aanbidding, proskynio, Grieks woord voor aanbidding, betekent kusje geven. Dus onze Vader komt dichtbij, geeft ons een kusje en mogen een kusje teruggeven. Als je daar meer over wil lezen, dan moet je zeker de Bijbel eens lezen. Maar dit boek heeft mij ook wel geïnspireerd. Vader ten Boom. En dat is een boek over het leven van Casper ten Boom. En over wat Corrie van haar vader leerde over God, over trouw, over liefde voor het Joodse volk, over vergeving. Een boodschap waarmee ze na de Tweede Wereldoorlog de wereld over mocht. Ik wil graag samen met jullie bidden. En dat wil ik graag samen doen. Dus mijn vraag is of er misschien twee of drie zijn, misschien wel meer, die gebed willen uitspreken, en dan zal ik daarna afsluiten.
Vader in de hemel, we danken u dat we deze broeder hier in ons midden hebben. Heren, omdat u daar ook bij bent. Als u daar niet was, dan was het allemaal voor niets. Heren, maar wij gaan een goede tijd tegemoet. En wat mij heel erg vindt is dat er zoveel mensen van niets willen weten of ze weten van niets. Heren, heren, open de harten van de mensen, niet alleen in de beeld, maar in heel Nederland, Heer. En andere landen, heren, van deze wereld. Vader, ik bid u, laat er een opwekking komen. Want Jezus, u bent het die dat waard is. Amen.
God, ik wil u loven en prijzen. U bent onze wonderbare raadsman. En ik wil u danken voor het openen van uw woord en dat u ons oren geeft om te horen. Heer, wat de Geest zegt, Vader, dank u wel. Ikzelf, ik heb in mijn hart al de hele tijd dat God de tijd vindt om Jeruzalem, Israël te gaan beschermen. En de vijand zal wegjagen zoals Haman ook wegjaagt. Vader, geef ons die liefde en die hart voor uw volk, maar ook voor uw gemeente. Heren, zodat wij daarin kunnen meegeënt, niet alleen, maar ook smaken en proeven wat uw hart zegt. Ik dank u voor uw aanwezigheid in deze zaal.
Wel, Vader, dat u met uw licht op ons schijnt. Dat u ook zo met uw licht op uw volk schijnt in Israël. Dat u daar laten zien wie u bent. Wat u kan doen, Heer Jezus. En ik bid ook, Heer Jezus, dat u daar de vrede zal herstellen, Heer Jezus. Dank u wel, Jezus, dat u ontzettend veel van ons houdt. Dat u elke dag met ons meegaat. Inderdaad, dat u ons kracht geeft die het nodig is. Heer, dank u wel, Heer, dat we mogen leven met u. Zonder iets wat in de weg zit. Dank u wel, Heer. Zonder schroom naar u toe mogen komen.
En Vader, zo danken we u voor u. Trouw voor uw genade, voor uw liefde die naar ons toe kwam in Jezus de Messias. Dank u wel dat u ons omarmt, dat u zo dichtbij komt, dat we bij u veilig zijn, dat we bij u mogen schuilen. U bent onze schuilplaats. Dank u wel, Vader, dat we ook bij u mogen huilen. U bent onze huilplaats. De plek waar onze tranen veilig zijn. Dank u wel, Vader, dat wat er ook gebeurt, niets ons kan scheiden. Van uw grote trouw, uw liefde, die u ons betoond heeft. Vader, dank u wel dat u ons geeft wat nodig is. Dat u degene bent die de sleutel van David heeft. Dat u deuren opent die niemand kan sluiten. Heer, dank u wel voor uw gunst in deze tijd. Dank u wel voor uw rijke zegen op uw kinderen, op deze gemeente, op deze plek. Dank u wel voor de voorspoed die u geeft. Dank u wel voor het werk dat u geeft, kleding dat u gegeven heeft, voeding die u dagelijks weer geeft. Heer, dank u wel dat u deuren opent om het goede nieuws van Jezus, Gods genade aan ons betoont, om dat te vertellen, om dat te delen. Heer, dank u wel dat u ons op posities van invloed brengt. Dank u wel dat u ons gunst geeft in contact met buren, met collega's, met familie die u nog niet kent. Heer, zodat uw goede nieuws verkondigd mag worden. Dank u wel dat we voor koning en overheden mogen staan om te getuigen van u. Heer, u bent de Heer de Heer, de Koning der Koningen. En aan u vertrouwen we ons leven toe. Amen. Daarvan wil ik graag met jullie samen zingen. Dat is het volgende lied. Amen.